Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen u vandaag verder voor een laatste keer, uit de encycliek Ad Salutem Humani, geschreven door Paus Pius XI en gepubliceerd op 20 april 1930. En dat ter gelegenheid van de 1500ste verjaardag van het overlijden van de heilige Augustinus van Hippo, bisschop en kerkleraar. Een vorige keer hoorden wij de woorden van de heilige Augustinus. We gaan die even hernemen om zo verder te bouwen op de gedachtengang van Paus Pius XI. Zo schrijft Augustinus: zolang men hier beneden leeft, o broeders, is het zo. Zo hebben ook wij, die oud zijn in deze strijd, minder vijanden. Maar toch hebben we vijanden. In zekere zin zijn onze vijanden ook vermoeid vanwege onze eigen ouderdom. Maar zelfs zo vermoeid dat ze niet ophouden de stilte van de ouderdom te verstoren met allerlei kwade bewegingen. De strijd in de jeugd is heviger. Wij weten het, we zijn er doorheen gegaan. Zolang je het sterfelijke lichaam draagt, vecht de zonde tegen je, maar laat het je niet overheersen. Wat wil dat zeggen, niet overheersen? Dat je haar verlangens niet moet gehoorzamen. Wanneer je begint te gehoorzamen, overheerst ze. En wat betekent het om te gehoorzamen, als niet je ledematen, als werktuigen van ongerechtigheid wordt uitgeleend aan de zonde? Leen dus je ledematen niet als werktuigen van ongerechtigheid aan de zonde. God gaf je kracht en macht om je ledematen in bedwang te houden door zijn geest. De natuur staat op, gij zult uw ledematen bedwingen. Wat kan zij doen met haar opstandigheid? Gij zult uw ledematen bedwingen. Leent uw ledematen niet tot werktuigen der ongerechtigheid om te zondigen. Wapent uw tegenstander niet tegen u. Houd uw voeten in bedwang, opdat zij niet naar onwettige dingen gaan. De natuur dringt aan, jij houdt je ledematen in bedwang. Je houdt je handen in bedwang van alle ongerechtigheid. Je houdt je ogen in bedwang, opdat ze niets onrechtvaardig zien. Jij houdt je oren in bedwang, opdat ze niet willens en wetens wellustige woorden horen. Je houdt je hele lichaam in bedwang. Je houdt je lendenen in bedwang. Je houdt je bovenste delen in bedwang. Je houdt je onderste delen in bedwang. Wat doet de natuur? Zij weet hoe ze opstandig moet zijn, ze weet niet hoe ze moet overwinnen. Vaak tevergeefs opstandig, leert ze ook niet opstandig te zijn. En met die passage waren wij een vorige keer geëindigd. Paus Pius XI die vervolgt als volgt. Wanneer wij ons voor zo'n strijd bekleden met de wapens van het heil, nadat we begonnen zijn ons te onthouden van de zonde, nadat we geleidelijk de drijfkracht van onze vijanden hebben onderdrukt en hun kracht hebben uitgeput, zullen we uiteindelijk naar dat koninkrijk van vrede gaan, waar we met oneindige vreugde zullen triomferen. Wanneer we te midden van zoveel hindernissen een strijd zegevieren, moet dat worden toegeschreven aan de genade van God, die innerlijk licht geeft aan de geest en kracht aan de wil. Aan de genade van God die, nadat Hij ons geschapen heeft, nog steeds met de schatten van zijn wijsheid en macht onze zielen met liefde kan ontvlammen en volledig vervullen. De kerk dus, die genade in ons verspreidt door de sacramenten, wordt terecht heilig genoemd, omdat zij niet alleen talloze mensen in alle tijden ertoe brengt zich met een hechte vriendschapsband met God te verenigen en in haar te volharden, maar nog veel meer mensen opvoedt tot volmaakte heiligheid van leven en heroïsche inspanningen door haar leiding en onoverwinnelijke grootheid van geest. En neemt het aantal martelaren, maagden en vaders die zij voorstelt aan de bewondering en navolging van haar kinderen niet elk jaar toe? Zijn dat niet prachtige bloemen van heldhaftige deugd, van kuisheid en liefde, die door Gods genade van de aarde naar de hemel worden gezonden? Enkel zij die zich verzetten tegen de goddelijke ingevingen en hun vrijheid niet op de juiste manier gebruiken, blijven en kwijnen ellendig weg in hun aangeboren zwakheid. Op dezelfde wijze laat Gods genade ons niet wanhopen over iemands heil, zolang hij leeft. En in tegendeel, we hopen elke dag op een grotere toename in liefde. In deze genade is de basis van de nederigheid gelegd, want hoe volmaakter iemand is, hoe meer hij zich die woorden moet herinneren. Wat hebt gij dat gij niet hebt ontvangen? Als gij het dan ontvangen hebt, waarom dan roemen alsof gij het niet ontvangen hebt? En hij kan niet nalaten zijn dankbaarheid te tonen aan hem die voor de zwakken deze kracht heeft gereserveerd om, met zijn hulp, onoverwinnelijk te zijn in het willen wat goed is en onoverwinnelijk in het niet willen opgeven. En de allergenadigste Jezus Christus moedigt ons aan om te vragen om de gaven van zijn genade. Vraag en u zal gegeven worden. Zoek en ge zult vinden. Klop en er zal worden opengedaan. Want ieder die vraagt, ontvangt. En wie zoekt, vindt en voor wie klopt, wordt opengedaan. Zelfs de gave van volharding kan bekomen worden door gebed. Vandaar dat in de kerken het privé en openbaar gebed nooit ophoudt. En wanneer werd er in de kerk niet gebeden voor de ontrouwen en voor de vijanden van de kerk, opdat zij zouden geloven? Wanneer heeft een gelovige ooit een vriend, een familielid, een ontrouwe echtgenoot gehad, zonder de Heer te vragen om voor hem een volgzame gezindheid tot het christelijk geloof te verkrijgen? En wie heeft nooit voor zichzelf gevraagd om volhardend te zijn in de Heer? Zo vraagt Augustinus zich af. En daarom, eerwaarde broeders, bid tot God. En laat de geestelijkheid en uw volk met u bidden voor hen die in het bijzonder beroofd zijn van het katholieke geloof of die van het rechte pad afdwalen. En zie er met alle ijver op toe dat zij die zich geschikt en geroepen tonen voor het priesterschap heilig worden opgeleid, aangezien zij op een dag, ieder voor zijn eigen ambt, de uitdelers van goddelijke genade moeten worden. Posidius, de eerste schrijver van Augustinus' leven, stelde toen al dat veel meer dan de lezers van zijn werken, zij die hem konden horen spreken en aanwezig wisten in de kerk, en die vooral zijn gedrag onder de mensen kenden, er voordeel van hadden gehad. Want hij was niet alleen een schriftgeleerde, geleerd in het Koninkrijk der Hemelen, die uit zijn schatkist nieuwe dingen en oude dingen bracht. Een koopman die, toen hij de kostbare parel had gevonden, deze kocht door alles wat hij bezat te verkopen. Maar ook een van degenen over wie geschreven staat: zo spreekt gij en zo doet gij. En van wie de Verlosser zegt: wie zo zal doen en de mensen zo zal onderwijzen, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der Hemelen. Daarom verlangde en zocht onze Augustinus, beginnend met de eerste van alle deugden, zo naar de liefde tot God, waarbij hij afstand deed van al het andere, met zo'n standvastigheid in zichzelf, dat hij zichzelf terecht afbeeldt met een brandend hart in zijn hand. En kan iemand, die de belijdenissen van Augustinus ook maar één keer heeft gelezen, ooit dat gesprek vergeten dat de zoon met zijn moeder had bij het raam van het huis in Ostia? Is de beschrijving van die scène niet zo levendig gekleurd en zo teder dat het lijkt alsof we Augustinus en Monica gefixeerd zien in contemplatie van hemelse dingen? Alleen vermaakten wij ons samen, schrijft hij, heel liefelijk en het verleden vergetende, vooruitziende, kwamen wij onder ons zoekende in de tegenwoordigheid van de waarheid, die gij zijt, wat het eeuwige leven der heiligen moet zijn, dat oog nooit zag, nog oor hoorde, nog verstand des mensen begreep. Maar met de open mond van ons hart verlangden wij ernaar te drinken. Van uw allerhoogste wateren, van de fontein van het leven die in u is, zodat wij, daardoor besprenkeld, naar ons vermogen op de een of andere manier met gedachten zoiets groots zouden kunnen bevatten. En aldus sprekend en verlangend naar dat leven, grepen wij het een beetje vast met alle kracht van ons hart, en wij zuchten, en daar verlieten wij de eerstelingen van de geest als gevangenen, en keerden terug naar de klank van onze stem, waar het woord zijn begin en einde heeft. Maar wat is als uw woord, onze Heer, dat op zichzelf blijft bestaan, en nooit oud wordt, en alle dingen vernieuwt? Dergelijke verrukkingen van de geest en het hart zouden ook niet ongewoon genoemd moeten worden in zijn leven. Want op elk moment van zijn vrije tijd, van zijn dagelijkse plichten en arbeid, mediteerde hij over de heilige schriften, die hem zo goed gekend waren, om zich erin te verblijden en in het licht van de waarheid, met gedachte en genegenheid, steeg hij subliem op van de werken van God en van de mysteries van zijn oneindige liefde voor ons, graad voor graad, tot de goddelijke volmaaktheden zelf. En daarin dompelde hij zichzelf bijna onder, voor zover hem gegeven was door de overvloed van bovennatuurlijke genade.
Thank you.
En ik keer vaak terug om dit te doen. Zo lijkt Augustinus tot ons te spreken als in vertrouwen. Dit verrukt mij, en wanneer ik kan ontspannen van mijn noodzakelijke bezigheden, in deze verrukking neem ik mijn toevlucht. Evenmin vind ik in al deze dingen, die ik met u doorneem, een veilige plaats voor mijn ziel, behalve in u, waar mijn verstrooide dingen verzameld zijn en niets van mij van u weggaat. En soms doet u me binnentreden in een heel ongewone genegenheid, in een ik weet niet wat voor liefelijkheid, die, als ze haar hoogtepunt in mij zou bereiken, ik niet weet wat het zou zijn, maar het zou zeker dit leven niet meer zijn. Vandaar dat hij uitriep, laat heb ik je lief gehad, o schoonheid zo oud en zo nieuw, laat heb ik je lief gehad. En hoe liefdevol overdacht hij het leven van Christus, wiens gelijkenis hij elke dag trachtte volmaakter in zichzelf af te beelden. Liefde met liefde wederkerend, niet anders dan wat hij zelf deed, door raad aan maagden als volgt verkondigde. Laat u volledig configureren in uw hart door hij die aan het kruis voor u gestorven is. Met deze liefde voor God steeds feller brandend, maakte hij ongelooflijke vooruitgang in alle andere deugden. Men kan ook niet nalaten te bewonderen hoe zo'n man, die door iedereen vereerd, verheven, geraadpleegd en beluisterd werd, vanwege zijn buitengewone uitmuntendheid op het gebied van intellect en heiligheid, er in zijn openbare geschriften en in zijn brieven toch bovenal op uit was, om ervoor te zorgen dat de lof die hij ontving naar de auteur van al het goede ging, dat wil zeggen naar degene aan wie deze lof enkel toekwam, en dat hij anderen aanmoedigde en de waarheid bewarend prees. Hij bewees ook het grootste respect aan zijn collega's in het bisschopsambt, vooral aan de meest vooraanstaande die hem waren voorgegaan, zoals Cyprianus en Gregorius van Nazianze, Hilarius en Johannes Chrysostomus, evenals Ambrosius, zijn leraar in het geloof, die hij vereerde als een vader en aan wiens lessen en voorbeelden hij vaak herinnerde. Maar vooral in hem, als onafscheidelijk van de liefde voor God, straalde de ijver voor de zielen, vooral de zielen die hij moest wijden vanwege zijn pastorale taken. Want sinds hij aldus geïnspireerd door God en door het vertrouwen van bisschop Valerius en de keuze van het volk, eerst werd gewijd tot priester en vervolgens verheven tot de leerstoel van Hippo, begon hij zijn kudde naar het hemelse geluk te leiden, zowel door hen te voeden met gezonde leer, als door hen te beschermen tegen de aanvallen van de wolven. Hij combineerde standvastigheid met liefde jegens de dwaalleraars en streed tegen ketterijen, waarschuwde de mensen voor de misleidingen die in die tijd werden gebruikt door de manicheërs, de donatisten, de pelagianen en de arianen. En hij weerlegde ze op zo'n wijze dat hij niet alleen de verspreiding van hun valse doctrines tegenhield en de zielen die zij op een dwaalspoor hadden gebracht, terugwon, maar hen ook tot het katholieke geloof bekeerde. Daarom was hij altijd bereid om, zelfs in het openbaar, te redetwisten, terwijl hij alle vertrouwen had in de goddelijke hulp, in de kracht en de deugd die inherent zijn aan de waarheid en in de standvastigheid van het volk. En als de geschriften van ketters bij hem werden gebracht, weerlegde hij ze zonder oponthoud de een na de ander, zonder zich te laten ergeren of afschrikken door de gewetenloosheid van de meningen, of door het gekibbel, of door de halsstarrigheid en beledigingen van zijn tegenstanders. Niettemin, hoewel hij zo vurig voor de waarheid streed, hield hij nooit op om van God de correctie van deze vijanden af te smeken, die hij met welwillendheid en christelijke naastenliefde behandelde. En uit zijn eigen geschriften blijkt hoe bescheiden hij tot hen sprak en hoe krachtig hij hen overreed. Een citaat. Laten zij die niet weten hoe moeilijk het is om de waarheid te ontdekken en hoe moeilijk het is om dwaling te vermijden, tegen u te keer gaan, zei hij. Laat degene die niet weten hoe zeldzaam en moeilijk het is om boven de fantasieën van het vlees uit te stijgen in de sereniteit van een vrome geest. Laat degene die nog nooit verleid zijn door een dwaling, zoals die waardoor ze jullie verleid zien worden, ook tegen jullie tekeer gaan. Ik daarentegen, die na een lange en trotse beproeving eindelijk te weten kon komen wat die eerlijke waarheid is die wordt waargenomen zonder de vermenging van ijdele fabels, ik die eindelijk al die fantasieën waar jullie door een lange gewoonte verstrikt en vastgeklampt in zitten, nieuwsgierig heb gezocht, aandachtig heb gehoord, ze slecht heb geloofd en met vurigheid zoveel als ik kon heb overhaald en tegen anderen hardnekkig en bezield heb verdedigd, ik kan echt niet tegen jou tekeer gaan. Maar ik moet je nu verdragen, zoals ik mijzelf toen heb verdragen, en je met evenveel geduld behandelen, toen ik blind en rabiaat achter je eigen dogma's stond. Hoe kon de bisschop van Hippo dus met zijn liefde voor de godsdienst ijverige ijver en goedaardige geest teleurgesteld en onsuccesvol blijven? En zo werden de manicheërs in de schoot van Christus gebracht. Kwam er een einde aan de verdeeldheid of het schisma van Donatus en werden de Pelagianen volledig verpletterd. Zodat toen Augustinus stierf, Posidius over hem kon schrijven, citaat, die gedenkwaardige man, een belangrijk lid van het lichaam van de Heer, was altijd bezorgd en zeer waakzaam voor het welzijn van de universele kerk. En het was hem door God gegeven dat hij zelfs in dit leven de vrucht van zijn arbeid mocht genieten, eerst met de eenheid en volmaakte vrede in de kerk en in het gebied van Hippo, waarvoor hij het meest waakzaam was. Toen hij zag hoe andere delen van Afrika, door zijn eigen zorg en die van de priesters die hij daar had aangesteld, daar de kerk van de Heer gelukkig was opgebloeid en zich had vermenigvuldigd, en zich erover verheugde dat die manicheërs, donatisten en pelagianisten en heidenen grotendeels waren bekeerd en zich bij de kerk van God hadden gevoegd. Hij ging rond met vreugde en blijdschap over de vooruitgang die hij begunstigd had en over de vurigheid van al het goede. Hij verdroeg met heilig en meewarig medelijden de tuchtige tekortkomingen van de broeders en hij zuchtte over de ongerechtigheden van de goddelozen, zowel van hen die binnen de kerk waren als van hen die er buiten waren. Altijd genietend, zoals ik al zei, van de gaven die de Heer geschonken heeft en treurend over de schade. Wanneer hij zich bezig hield met de grote zaken van Afrika en ook van de universele kerk, was hij sterk en onoverwinnelijk van geest, maar tegenover zijn kudde was hij meer dan ooit een zorgzame en goedaardige vader. Hij preekte vaak tot het volk, waarbij hij teksten uitsprak uit de psalmen, het evangelie van Johannes en de brieven van Paulus, in een eenvoudige vorm die geschikt was voor het begrip van de nederigste en eenvoudigste mensen, of met het meest gelukkige resultaat de misstanden en ondeugden aanpakte die onder de burgers van Hippo waren ingeslopen. En hij deed veel en langdurig werk, niet alleen om de zondaars met God te verzoenen, de armen te helpen en voorbeden te doen voor de schuldigen, maar ook om geschillen en twistpunten te beslechten die zich voordeden onder de gelovigen over profane zaken. En hoewel hij klaagde over de afleiding en losbandigheid die dit hem kostte, liet hij, tot afschuw van de wereldse dingen, de uitoefening van de bisschoppelijke naastenliefde voorgaan. En zulke liefde en grootheid van geest straalden uit in de extreme benarde situatie waarin hij zich bevond, toen door de vandalen die Afrika teisterden, geen enkele belediging werd gespaard voor de priesterlijke waardigheid en heilige plaatsen. Toen enkele bisschoppen en priesters zich afvroegen hoe ze zich moesten gedragen te midden van zoveel en zulke ernstige calamiteiten, antwoordde de heilige oude man, toen hij door een van hen werd ondervraagd, duidelijk dat geen enkele priester zijn post mocht verlaten, wat er ook gebeurde, omdat de gelovigen niet verstoken mochten blijven van het heilige ambt. Hij zei, hoe kunnen we er niet aan denken, zei hij, dat wanneer we bij deze extreme ernst van gevaren komen en er geen uitweg is, dat grote menigten mensen van beide geslachten, van alle leeftijden, naar de kerk komen, sommigen vragend om het doopsel, sommigen om verzoening, sommigen zelfs om de toepassing van boetedoening, en allen vragend om troost en de viering en de toediening van de sacramenten. Wanneer je geen heilige bedienaren hebt, wat een immens verlies volgt er dan voor diegenen die deze eeuw verlaten, zij het onherboren of onverlost. En wat een verdriet voor hun familieleden en vrienden, die hen niet bij zich zullen hebben in de vrede van het eeuwige leven. Hoeveel gekerm van allen en van sommigen wat een godslasteringen zouden er worden opgewekt vanwege de afwezigheid van de heilige ambtsdragers en heilige bedieningen. Zie wat angst voor tijdelijke straffen doet en wat een trieste bekomst men daarmee doet van eeuwige straffen. Wanneer daarentegen de ambtsdragers op hun plaats worden gevonden, wordt aan allen verlichting gebracht met de kracht die God hen geeft. Zij worden gedoopt, zij worden verzoend. Niemand blijft achter zonder de communie aan het lichaam van Christus. Allen worden getroost, gesterkt, aangespoord om tot God te bidden, die in staat is alle gevreesde kwaden af te wenden. En allen worden voorbereid op elke gebeurtenis, zodat als deze kelk niet aan hen kan voorbijgaan, zij zich schikken naar de wil van Hem, die geen kwaad kan willen. En hij besluit op deze wijze. Wie dan vlucht, zodat de kudde van Christus het voedsel mist waarvan het geestelijk leeft, is een huurling, die de wolf ziet aankomen en wegvlucht, omdat hij niet om de schapen geeft. Einde citaat. Voor de rest bevestigde Augustinus de vermaningen met een voorbeeld, want nadat hij door de barbaren was belegerd in de stad waar zijn bisschopszetel zich bevond, bleef de grootmoedige herder daar bij zijn volk en gaf daar zijn ziel aan God. En nu, om nog toe te voegen, wat een meer volledige lofrede op Augustinus nog steeds lijkt te vereisen, zullen we zeggen, zoals de geschiedenis getuigt, dat de heilige kerkleraar die in Milaan, buiten de muren van de stad, ondersteund en gevoed door Ambrosius, een herberg van heiligen had gezien, en kort na de dood van zijn moeder was gekomen om in Rome verschillende kloosters te leren kennen, en niet enkel bestaande uit mannen, maar ook uit vrouwen, zodra hij landde op de kusten van Afrika, vatte hij de gedachte op om zielen te bevorderen tot perfectie en heiligheid in de religieuze staat. En stichtte een klooster op een van zijn landgoederen, waar hij, nadat hij zich van alle zorgen van de wereld had ontdaan, bijna 3 jaar lang verbleef met hen die met hem verbonden waren, voor God levend in vasten, gebeden en goede werken, dag en nacht mediterend over de wet van God. Gewijd tot de priesterschap stichtte hij onmiddellijk een ander klooster in Hippo, dicht bij de kerk, en begon te leven met de dienaren van God, volgens de weg en de regel ingesteld in de tijd van de apostelen, in die zin dat bovenal niemand iets van zichzelf mocht bezitten in die gemeenschap, waar alles gemeenschappelijk was en werd verdeeld onder ieder naar ieders behoefte. Verheven tot de waardigheid van bisschop die de voordelen van het gemeenschappelijke leven niet wilde ontberen en anderzijds het klooster open wilde laten voor alle bezoekers en gasten van de bisschop van Hippo, stelde hij in hetzelfde bisschoppelijke huis een gemeenschap van geestelijken in met deze regel, die, nadat ze afstand hadden gedaan van hun familiebezit, in gemeenschap dienden te leven, verre van de verleidingen van de wereld en al haar luxe, maar met een levensstandaard die niet te sober of te moeilijk was, terwijl ze tegelijkertijd hun plichten van liefde tegenover God en hun naaste vervulden. Aan de zusters, die onder het bewind van zijn zuster niet ver weg woonden, gaf hij een prachtige regel, vol wijsheid en matigheid, volgens welke vandaag de dag vele religieuze families van beide geslachten worden bestuurd, en niet alleen degene die Augustijner worden genoemd, maar ook anderen die van hun stichter dezelfde regel hebben ontvangen, aangevuld met bijzondere constituties. Met het zaad dat in zijn vaderland werd gezaaid, van zo'n belijdenis, van een volmaakt leven, in overeenstemming met de evangelische raad, maakte hij zichzelf niet alleen tot een weldoener van christelijk Afrika, maar van de hele kerk, waaraan zo'n militie door de jaren heen en zelfs vandaag de dag nog zoveel voordeel en groei heeft gebracht. Terwijl de heilige Augustinus nog leefde, waren er dus al troostrijke vruchten geplukt van dit voorname werk. Posidius vertelt dat door de concessie van hem als vader en wetgever door alle partijen gesmeekt, een groot aantal religieuzen zich reeds overal hadden verspreid om nieuwe kloosters te stichten en de kerken van Afrika te helpen met de leer en het voorbeeld van heiligheid en overal de vlam bracht die uit het centrum was vertrokken. Deze prachtige bloei van het religieuze leven, die zo volledig overeenkwam met zijn verlangens, kon Augustinus zichzelf goed troosten, zoals toen hij schreef, citaat, "Ik die deze dingen schrijf, heb met vurigheid die volmaaktheid lief gehad, waarover de Heer sprak toen hij tegen de rijke jongeling zei, ga, verkoop alles wat je hebt en geef het aan de armen, en je zult een schat in de hemel hebben. Kom, en volg mij. Zo vurig heb ik hem lief gehad, en niet door mijn eigen kracht, maar door de hulp van zijn genade heb ik dat gedaan. Dat als ik niet rijk was, dit mijn verdienste niet verminderde, want de apostelen zelf die dit voor het eerst deden, waren niet rijk. Hij die verlaat wat hij heeft en wat hij verlangt te hebben, verlaat de hele wereld. Hoeveel voordeel heb ik gehad van deze weg van volmaaktheid. Ik weet het meer dan enig ander mens, maar God weet het meer dan ik. En tot hetzelfde doel van leven, met zoveel kracht als ik kan, vermaan ik anderen, en in de naam van de Heer heb ik metgezellen met hen die door mijn bediening daartoe zijn gebracht. Einde citaat. Op deze wijze zouden we graag zien dat velen in elk deel van de wereld vandaag de dag, naar het voorbeeld van de heilige kerkleraar, zaaiers van kuise raad zouden zijn, die met voorzichtigheid, maar met kracht en volharding het religieuze en priesterlijke leven zouden bevorderen, uiteraard omarmd door goddelijke roeping, zodat de christelijke geest effectiever zou worden verhinderd te verzwakken en de integriteit van de moraal geleidelijk zou vergaan. Eerwaarde broeders, we hebben de prestaties en verdiensten genoemd van een heilige die, vanwege de kracht van zijn zeer scherpe intellect, vanwege de navolging van Christus, de hoogte van zijn kennis, vanwege zijn sublieme heiligheid, vanwege zijn onversaagde verdediging van de katholieke waarheid, nauwelijks te vergelijken is met enige andere, of zeker met zeer weinigen, die sinds het begin door het menselijke ras werd voortgebracht. En we hebben verschillende van zijn lofprijzingen geciteerd, maar hoe hartelijk en hoe goed schreef de heilige Hieronymus hem als zijn tijdgenoot en diep vertrouwde. Ik ben vastbesloten u lief te hebben, u te verwelkomen, u te eren, u te bewonderen en uw uitspraken te verdedigen alsof het mijn eigen uitspraken waren. En een andere keer, kom nu, vrolijk op, je wordt gevierd in de wereld. De katholieken vereren en eren je als de hersteller van het oude geloof. En wat een groter teken van glorie is, alle ketters verafschuwen je, en met evenveel haat verafschuwen ze ook mij, alsof ze met het verlangen hen willen doden, die ze met het zwaard niet kunnen. Daarom, eerwaarde broeders, is het ons zeer dierbaar dat u op deze 1500ste sterfdag van de heilige, die binnenkort gevierd zal worden, zoals wij hem zelf heel graag in deze encycliek in herinnering hebben geroepen, hem te midden van uw volk herdenkt, opdat allen hem eren, allen er naar streven hem na te volgen, allen God danken voor de weldaden die de kerk door zo'n grote kerkleraar heeft ontvangen. We weten heel goed hoe ver de voorname dochter van Augustinus zal gaan door het voorbeeld te geven, zoals het hoort, terwijl ze geniet van het religieus leven in Pavia, in de kerk van San Pietro in Celdoro, van de as van haar vader en wetgever, aan haar teruggegeven door de vriendelijkheid van onze voorganger Leo XIII. We hopen dat de gelovigen van het alle delen massaal daarheen zullen komen om zijn heilige lichaam te vereren en de door ons verleende aflaat te verkrijgen. Maar we kunnen hier niet in stilte voorbijgaan aan de hoop en verwachting die we in ons hart koesteren, dat het internationale eucharistische congres, dat binnenkort in Carthago wordt gehouden, erin zal slagen om Augustinus te eren, evenals in het triomferen van Christus Jezus, verborgen onder de eucharistische gedaanten. Want het congres wordt gehouden in die stad waar onze heilige kerkleraar ooit de ketters overwon en de christenen versterkte in het geloof. In dat Latijnse Afrika, waarvan de oude glorie in geen enkel tijdperk vergeten kan worden, zeker niet als het gaat om het schenken van deze prachtige wijsheid aan de kerk. Niet ver van Hippo, dat het geluk had zo lang het voorbeeld van deugdzaamheid en pastorale zorg van hem te genieten, kan het zeker niet zo zijn dat de herinnering aan de heilige kerkleraar en zijn leer over het sacrament van het altaar, dat we hier hebben weggelaten, omdat het reeds bekend is bij een groot aantal mensen, door de liturgie van de kerk zelf, niet aanwezig zijn in de gedachten, ja zelfs bijna voor de ogen van alle verzamelden. En tenslotte sporen wij alle christelijke gelovigen aan, en in het bijzonder degenen die in Carthago bijeen zullen komen, om de voorspraak van Augustinus in te roepen, bij de goddelijke goedheid, opdat hij de kerk in de toekomst gelukkiger dagen mogen schenken, en opdat allen die verspreid zijn in die immense gebieden van Afrika, oorspronkelijke bewoners en buitenlanders, of zij die nog steeds verstoken zijn van de katholieke waarheid of dissidenten van ons, het licht van de evangelische leer die hen gebracht wordt door onze missionarissen, mogen verwelkomen en zich mogen haasten om toevlucht te zoeken in de schoot van de kerk. De meest liefdevolle moeder. Van de hemelse genade ondertussen mogen de apostolische zegen die wij u geven, dierbare broeders, aan al uw geestelijken en alle mensen, met al onze genegenheid in de Heer, een bemiddelaar en tegelijkertijd een getuigenis zijn van onze vaderlijke genegenheid. Gegeven te Rome, Sint-Pieter, op 20 april, het hoogfeest van Pasen, in het jaar 1930, het negende van ons pontificaat. En daarmee zijn we dus aan het einde gekomen van deze encycliek Ad Salutem Humani, geschreven door Paus Pius XI en gepubliceerd dus op 20 april 1930, ter gelegenheid van de 1500ste verjaardag van het overlijden van de heilige Augustinus van Hippo, bisschop en kerkleraar. Wij danken u van harte voor het luisteren en een volgende keer gaan wij van start met een nieuw kerkelijk document. Dat is voor een volgende keer In de Kerk Spreekt. Van harte dank en een zeer fijne dag gewenst.